Uit het Evangelie naar Johannes, een korte bekende geschiedenis, en ik zal u straks vertellen waarom ik hem heb voorgelezen. Johannes 20, vers 24. Johannes 20, vers 24. In het voorafgaande wordt de verschijning van de opgestane Heer Jezus aan de discipelen beschreven. En dan staat er in vers 24, Thomas, nu een van de 12, die Didymus heette, was niet bij hen toen Jezus kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heer gezien. Maar hij zei tot hen, als ik in zijn handen niet het teken van de nagels zie, en mijn vinger steek in het teken van de nagels en mijn hand steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas bij hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, ging in het midden staan en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tot Thomas, breng je vinger hier en zie mijn handen en breng je hand en steek die in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zei tot hem, mijn Heer en mijn God. Jezus zei tot hem, omdat je mij hebt gezien, heb je geloofd. Gelukkig zij die niet gezien en toch geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat u gelovend het leven hebt in mijn naam. Deze geschiedenis heeft voor mij een bijzondere betekenis gekregen door een gebeurtenis waar ik u kort als introductie op de tekst iets over wil vertellen. Zo ongeveer 1,5 week geleden begon het bij mij te kriebelen, want ik vond dat het weer tijd werd voor mijn jaarlijkse uitspatting. En dat is een bezoek aan een uitvoering van de Matthäus Passion. En ik zocht naar een uitvoering hier in de zuidelijke regio. Maar daar waar ik dacht dat zou mooi zijn, die vielen op donderdag. En dus die optie vervalt. Want donderdagavond is bidstond. En dan wil ik hier zijn en niet ergens anders. Sowieso zorg ik op donderdag altijd, waar ik ook naartoe moet in het land, dat ik 's avonds weer terug ben. Dus op zoek naar een andere mogelijkheid. En na enig Google-werk kwam ik terecht bij een uitvoering in Gorinchem. Nou, als je als westerling hier in Zuid-Limburg terechtkomt, moet je sowieso geen hekel hebben aan autorijden. Dus geen probleem. Hij was ook nog 's middags. Dus je hoeft ook niet in het holst van de nacht weer terug. En ik denk, nou, dat is toch ook mooi om dat eens mee te maken. En wat ik ook bijzonder vond, het was in een kerk. En eens een keer niet in een concertzaal. En ik kom binnen, ruim op tijd. De kerk zat al afgeladen vol. Dus ik kon met veel pijn en moeite een plek vinden. Want dat is een verschil met een concertzaal. Daar staat op je kaartje exact waar je moet gaan zitten. En weet degene die daar dan al zit, die kun je beleefd maar dringend verzoeken om zijn eigen plaatsje op te zoeken. Maar dat gaat in een kerk niet. Dus ik vond een plek. En ik zat naast een aardige meneer. En na wat beleefdheden te hebben uitgewisseld, stelde ik hem een vraag. Ik zeg, ik heb even een vraag. Ik zeg, ik heb eigenlijk nog nooit de uitvoering van de Matthäus Passion in deze regio meegemaakt. En dus ook niet in deze kerk. Is het hier de gewoonte om na afloop te applaudisseren? Want in concertzalen doet men dat. En ik snap dat ook wel. En ik heb ook best respect voor alles wat daar aan moois gepresteerd is. Maar het blijft raar, zei ik. Ik zeg, hoe is dat hier? Nee, zei hij, hier wordt gewoon geklapt. Geen probleem. En ja, zei hij, waarom je hier ook zit, zei hij, of het nou voor de inhoud is of voor de muziek, maakt niet uit. We klappen gewoon. En ik zei tegen hem, ik zeg, nou, ik zeg, dat wil ik ook best doen, daar gaat het niet om. Ik zeg, maar ik kom hier wel degelijk voor de inhoud. Ik zeg, want dit is toch wel een uitermate prachtig stuk wat hier wordt ten gehore gebracht. Letterlijk de tekst van het evangelie naar Matthäus, de hele lijdensgeschiedenis. En we hadden een keurig programmaboekje waarin in 2 kolommen de Duitse en de Nederlandse vertaalde tekst naast elkaar stonden, met zelfs nog een beetje toelichting. En deze man zei, ik maak hem al vele jaren altijd hier mee. Maar, zei hij toen, nou snapt u waarom ik dit gelezen heb, ik maak het mee als ongelovige Thomas. Zo zit ik hier. Gelovig opgevoed. Maar ik ben als enige van de familie, heb alles vaarwel gezet. Ik zit hier, zei ik nog een keer, als ongelovige Thomas. Ik zei, dat is toch wel heel erg verdrietig. Dat u die tekst waarschijnlijk inmiddels uit uw hoofd kent. Maar dat het u tot dusver niet gebracht heeft tot God, tot de Heer Jezus. Nee, dat klopt, dat heeft het niet gedaan. Ik zeg, dat is heel erg. Ik zeg, want ook voor u stopt het een keer. En zonder de Heer Jezus leven, ja, dat kan, dat bewijst u zelf. Ik zeg, maar zonder de Heer Jezus sterven, dat is toch het ergste wat een mens kan overkomen. Nee hoor, zei hij, daar zie ik helemaal niet tegen op. Bovendien zei hij, God bestaat toch niet. En toen zei ik van, ja, ik zeg, dat zegt u nou zo. Ik zeg, maar denkt u dat God zich daar iets van aantrekt, dat u dit zo zegt? Ik zeg, dat is alleen maar erger. Ik zeg, dat is heel ernstig wat u net gezegd hebt tegen. Toen begon het langzamerhand. En ik zag dat de man met volle teugen meegenoot. Als ik hem niet gekend had, had ik... Ik bedoel, ik kende hem ook niet, maar als ik niet had geweten hoe hij dacht, zou ik een aantal keren gedacht hebben, die is aan het meebidden zelfs. Hij was geëmotioneerd, zag ik af en toe. Zat hele gedeelte met zijn ogen dicht. Nou, goed, daar kun je je ook in vergissen dus. Want hij had verteld hoe hij erin stond. Die hele Matthäus Passion was inderdaad geweldig. En er is inderdaad gewoon geklapt, maar niet 3 keer heen en weer lopen met iedere keer weer buigingen en nog meer bloemen. Nee, gewoon 1 keer kort en krachtig. En toen had ik intussen natuurlijk even na kunnen denken. En ik weet, hier zitten mensen die nu al weten wat ik had moeten zeggen, maar bij mij duurt dat iets langer. En toen het klaar was, zei ik tegen die meneer, toen we echt... Hij zei tegen me, het was fantastisch, hè, zegt hij. Ik zei, ja. Ik zeg, ik vond het ook dit jaar weer fantastisch. Ik zeg, maar om een andere reden dan u. Ik zeg, en ik heb over u nagedacht, zei ik tegen hem. Ik zeg, die Thomas die u ongelovig noemde, die is dat niet gebleven. En toen zei hij notabene, nee, dat klopt, zei hij. Aan het eind zei hij, mijn Heer en mijn God. Dat wist hij. Ik zeg, ik hoop en bid dat u dat ook op tijd gaat zeggen. Toen was hij ontroerd, gaf me een hand en toen gingen we uit elkaar. Toen kwam ik later een andere meneer tegen die van rechts invoegde. Het duurde heel lang voordat die kerk leeg was, dus er komen allerlei mensen die in dezelfde rij komen. En die zei ook tegen me, was geweldig, hè? Ja, zei hij. En die man zei erbij, ik vond het vooral heel erg mooi, zei hij, ook nu weer vanwege de inhoud. Ik zeg, wat ben ik blij dat u dat zegt. Want ik heb net een andersoortig gesprekje gehad. En deze man zei tegen me, en zei hij, wat heb je toen gezegd? Toen hij dat gezegd had van die ongelovige Thomas. Want je weet, hè, hij is niet ongelovig gebleven. Dus hij kreeg precies, kreeg ik voorgeschoteld wat ik net zelf na veel nadenken ontwikkeld had als antwoord. Ik zeg, nou, hij, zo is het gesprek verlopen. Ja, zei hij, de Heere, zo spreken ze daar in dat deel van het land, die heeft soms aan 1 woord genoeg, zei hij. Dus, zei hij, wie weet heeft het toch geholpen. Nou, dat was mooi. Maar dan zie je, als je dan die geschiedenis weer zet, die zal ik nooit meer kunnen lezen zoals ik hem vroeger had. Want ik zie constant die man voor me. Die zal ik nooit meer vergeten. Ik vergeet heel snel wat voor kleur kleding iemand aan had. Nou, dat weet ik in dit geval, weet ik dat dus nog wel. Ja, en ik hoop van harte dat hij inderdaad gaat doen wat Thomas hier deed. Want het is ook iets heel bijzonders wat hier gebeurd is. Want dat is de teneur van dit hele stukje. Wel geloven, niet geloven. En het verschil tussen die twee is zo onnoemelijk groot. En deze hele wereld bestaat uit mensen die doen 1 van beide. En er zit niks tussenin. Respecteren en het mooi vinden, ook van deze geschiedenis, is hetzelfde als niet geloven, als het daarbij blijft. Thomas is er eentje van een tweeling. Dat zegt zijn naam. Die andere helft van die tweeling is in de schrift niet bekend. Het is niet zo dat een van de andere 12 discipelen een tweelingbroer van Thomas was. Nee, alleen van Thomas staat, hij was er eentje van een tweeling. Zijn andere helft is ons niet bekend. Hoe dan ook heeft de Heer toch met deze helft van de tweeling een bijzondere bedoeling gehad. Want hij is een van de 12, zo wordt hij ook genoemd. En hij was er een keertje niet bij in de samenkomst toen de Heer Jezus kwam. En dan vind ik het toch wel heel erg mooi dat de andere discipelen, als ze hem weer zien, niet zeggen: waar was jij vorige week? Dat had ook gekund, hè? Dat kun je met de beste bedoelingen vragen, maar dat kan zo, vergeeft u me het woord, ik weet geen beter Nederlands woord, dat kan zo controleerderig overkomen. Alsof ik een soort inwendige presentielijst bijhoud. En ik kan u verzekeren, dat doe ik niet. Maar ik weet wel hoe onhandig wij kunnen zijn in onze intonatie als wij aan iemand vragen waarom hij er niet was. Je kunt natuurlijk ook zeggen, dat gaat ons helemaal niets aan. Maar oké, als het goed is, kun je best volgens mij bezorgd zijn over je broeder of zuster als je ziet dat hij of zij ergens ontbrak waar toch zegen is geweest. Nou, de discipelen hier die hebben zo'n les niet nodig gehad, want ze zeggen tegen Thomas: wij hebben de Heer gezien. Nou kun je dat geforceerd zeggen na een samenkomst van: joh, je was er niet de afgelopen zondag, maar wij hebben de Heer gezien. Dat kun je ook op een toon zeggen dat waarschijnlijk niet goed valt. Maar hoe dan ook, hier was het echt zo. Hier was niks gespeeld aan. Ze hadden een unieke ervaring gehad. Ze waren met elkaar bij elkaar geweest. En de Heer Jezus die was binnengekomen, terwijl de deuren, notabene vers 19, uit vrees voor de Joden waren gesloten. En desondanks is de Heer gewoon ineens in het midden. Niet gehinderd door de gesloten deuren. En hij heeft toen al iets bijzonders gezegd en gedaan. Hij heeft gezegd: vrede zij u. En in vers 20 staat dat hij ook hun zijn handen en zijn zijde toonde. En het resultaat was: de discipelen verblijden zich toen ze de Heer zagen. Dat is nog eens een samenkomst. Een samenkomst met blijdschap. Omdat ze de Heer Jezus kunnen beluisteren en bekijken. Thomas heeft dat gemist. En de discipelen vatten de samenkomst prachtig samen. Wij hebben de Heer gezien. Thomas zegt dan in vers 25b: als ik in zijn handen niet het teken van de nagels zie, en mijn vinger steek in het teken van de nagels, en mijn hand steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. Het is alsof Thomas al iets heeft opgevangen van die ervaring en gedacht heeft: ze kunnen mij nog meer vertellen. Als het dan toch ooit weer een keer die kant uit lijkt te gaan, dan wil ik deze proef nemen die hij hier heeft beschreven. Hij wil kunnen kijken naar de handen van de Heer Jezus. Hij wil zijn vinger steken in het teken van de nagels en zijn hand in zijn zijde steken. En hij zegt: en anders dan zal ik absoluut niet geloven. Dan weigert hij te geloven. Oftewel, dan kun je mij van alles wijsmaken, maar dan is dat niet de Heer die in ons midden is. 8 dagen later, men telde inclusief, dus gewoon een week later, vers 26, waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Die deuren zitten nog steeds op slot. Ze hebben er niks van geleerd, van die feestelijke, mag ik het zo noemen, ervaring dat de Heer desondanks toch in hun midden was en hen bemoedigd heeft. De Heer is nog steeds degene die dan toch komt en zich niet door gesloten deuren laat weerhouden. En wat ik zo mooi vind, is dat de Heer daar ook helemaal niet over begint. Ik zou het helemaal niet gek gevonden hebben als de Heer eerst even de discipelen krachtig had toegesproken van: wat is dit voor malligheid? Waarom zitten die deuren nog steeds op slot? Als je nou toch verbonden bent met de opgestane Heer, dan hoef je toch niet uit angst voor een paar Joodse ongelovigen de deur op slot te doen. Je zegt er helemaal niets over. Dat vind ik zo mooi. De Heer stelt de juiste prioriteiten. En voor hem gold toen, er is op dit moment maar één op wie hij focust en dat is Thomas. En dan stelt hij niet de vraag die wij misschien hadden gesteld van, hé, nou weer hier, waarom vorige week niet? Waar was jij toen? Had jij wel een goede reden om er niet te zijn? Dat is iets wat wij ons best kunnen afvragen. Wij kunnen verhinderd zijn om een zeer legitieme reden, die hoef ik u niet te vertellen. We kunnen ook wegblijven om een flutreden, dat hoef ik u ook niet te vertellen. Maar we snappen best dat niet elke omstandigheid even zwaarwegend is. Maar de Heer begint daar helemaal niet over. Hij zegt eerst tegen het geheel, vrede zij u. Dat is alles wat hij tegen de discipelen zegt en hij begint niet over die gesloten deuren. En daarna zegt hij tegen Thomas, tot hem richt hij zich specifiek, breng je vinger hier en zie mijn handen. En breng je hand en steek die in mijn zijde en wees niet ongelovig, maar gelovig. Ik kan het niet helpen dat als ik dit lees, ik altijd verbaasd ben over het begin van de Heer. En mijn vraag is, waarom zou de Heer nou beginnen over die vinger? Want direct daarna gaat de Heer niet verder met wat Thomas met zijn vinger mag gaan doen. Maar gaat hij daarna spreken over het kijken. Breng je vinger hier en zie mijn handen. En dan daarna en breng je hand, niet je vinger, hoewel je die daarvoor natuurlijk nodig hebt, en steek die in mijn zijde. Nou, misschien moet ik niet zo moeilijk doen en me dat helemaal niet afvragen, maar ik kan het niet laten dat ik me even verbaas over de volgorde van de handelingen zoals de Heer ze hier noemt. Hoe dan ook, Thomas mag inderdaad, terwijl hij dit doet, zowel kijken als voelen. Hij mag precies doen, en daar moet ik me natuurlijk toe beperken, datgene wat hij eerst gezegd heeft als een soort voorwaarde om te kunnen gaan geloven. En de Heer had niet een rapport van de discipelen nodig over wat Thomas ooit gezegd had. De Heer wist dat gewoon. En zegt als het ware, Thomas, kom maar hier. Je mag kijken, je mag voelen, je mag precies doen wat je had willen doen. En dan de belangrijkste, zo lees ik het aan het eind van vers 27. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Ongelovig zijn en gelovig zijn, ja, het zijn twee manieren van zijn, van bestaan, die niet samengaan. En van het ene word je ongelukkig en van het andere word je gelukkig. En Thomas was nog niet zo dat hij de Heer vertrouwde. En nu heeft hij gedaan wat hij als voorwaarde stelde om gelovig te worden. En dan geeft Thomas als antwoord en zegt ineens mijn Heer en mijn God. De discipelen hebben gezegd, maar dat was een algemene uitspraak in vers 25, wij hebben de Heer gezien. Maar Thomas zegt iets wat nog verder gaat. Namelijk, mijn Heer. Oftewel, als je gelooft in de Heer Jezus, is dat niet iets collectiefs. Je gaat niet door te geloven ineens over van de ene categorie mensen naar de andere. Ja, dat is wel zo, maar dat is niet het feitelijke wat er gebeurt. Je zult hooguit ontdekken dat je niet de enige bent die gelooft, maar dat je tot een categorie mensen gaat behoren die de schrift noemt gelovigen. En dat is geweldig fijn om daarbij te horen. Dan kun je wij zeggen. Wij hebben de Heer gezien. Maar het begint persoonlijk. De Heer zal ons ook niet vragen hoe vaak we de samenkomst bezocht hebben. Hoe vaak we diensten van gelovigen hebben bezocht. Nee, de Heer zegt, hij geeft gewoon een opdracht. Je moet het ene niet doen, het andere wel doen. Niet ongelovig zijn, maar gelovig zijn. En dat kan in een split second gebeuren. En dat zien we hier. De Heer presenteert zich aan hem. En dan zegt u misschien, ja, maar dat doet hij niet aan ons. Niet op deze manier. Jazeker, dat doet hij wel. Door wat wij hier lezen, lezen wij een van die gebeurtenissen die Johannes geselecteerd heeft. Met de bedoeling, vers 31 slot, opdat u gelovend het leven hebt in zijn naam. Met andere woorden, wie dat niet gelooft, heeft, zoals Johannes elders zegt in een van zijn brieven, die heeft het leven niet. Het is een kwestie tussen wel en niet, tussen leven en dood. Thomas is geroerd doordat de Heer hem specifiek deze ervaring laat krijgen. Dat hij mag kijken waar hij wil en mag voelen waar hij wil. En hij is meteen gebroken en het is mijn Heer en mijn God. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem in vers 29, omdat je mij hebt gezien, heb je geloofd. Gelukkig zij die niet gezien en toch geloofd hebben. Wij zijn niet minder gelukkig dan Thomas. Wij hebben de Heer niet gezien met onze natuurlijke ogen. Er zijn geen afbeeldingen van hem bewaard uit die tijd. Er waren geen portretschilders. Er was ook nog geen inbreuk op het portretrecht mogelijk. Als je nu een foto maakt van een kind op school, oh wee, als je dat in een folder van de school zet, dat is inbreuk op het portretrecht. Dan kun je geweldig veel gezamenlijk krijgen. Dat was allemaal nog niet uitgevonden. Maar er waren ook geen afbeeldingen. Maar hoe het ook zij, de Heer heeft zich niet aan onze natuurlijke ogen vertoond. Maar hoe zien we hem dan wel? Nou, toen ik een jongetje was, hadden de broeders daar een hele bijzondere uitdrukking voor. Dan zagen wij, zeiden ze, de Heer door het oog des geloofs. En ik vroeg me als jongetje wel eens af waar dat bijzondere oog dan zat. Eerlijk gezegd, ik kan het niet helpen, heb ik wel eens aan een cycloop gedacht. Die hadden een extra oog in het midden van hun voorhoofd. Maar ik denk, ja, zo raar kan het toch niet geweest zijn. Dus ik vroeg dat thuis aan mijn vader wat dat dan was. Het oog des geloofs. Nou, die heeft het mij een keer uitgelegd en toen had ik er vrede mee. Maar hoe dan ook, het is op zich best een mooie vondst om dat zo te zeggen, maar een beetje bijzonder. We hebben de Heer dus nooit letterlijk gezien, maar misschien mag ik het dan zo zeggen, in gedachten weten we, zien we dat hij aan de rechterhand van God zit als de mens, Christus Jezus, de overwinnaar, de eerste, de laatste en de levende die dood geweest is, maar leeft tot in alle eeuwigheid. Niet gezien, dat wil zeggen met onze natuurlijke ogen. En dan staat er niet en toch hem gezien hebben met het oog des geloofs. Nee, er staat en toch geloofd hebben. Dat staat er tegenover. Je hebt hem niet gezien. Dat is voor ons niet de voorwaarde om te geloven. Nee, wij krijgen hem als het ware geschilderd voor ogen. Zoals Paulus tegen de Galaten zegt. U wie Jezus Christus voor ogen geschilderd is. Dat hebben eigenlijk de evangelisten gedaan. Die hebben de Heer Jezus voor onze ogen geschilderd. En dat heeft ook Johannes gedaan in de beschrijving van deze geschiedenis. En hij zegt ook impliciet dat dat stukje hier wat wij nu overdacht hebben, dat dat een teken is. Vers 30. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan. Ja, niet elk teken is een wonder. Maar aan de andere kant, dit wel. Want zij zagen iemand die overleden was, levend voor hen staan. Ze konden hem zien, ze konden naar hem luisteren, ze konden hem aanraken. Dat is een wonder, maar het is ook een teken. En Johannes zegt, dit is niet het enige. Met andere woorden, als je het hele Johannes-evangelie doorleest en je komt tot hier aan toe, dan heb je er al een heleboel gezien. Iedere keer weer verwijzingen naar het heil in Christus. Want die tekenen heeft de Heer gedaan voor de ogen van zijn discipelen. En die discipelen hebben gelukkig niet de kiezen op elkaar gehouden. Hebben niet de pen in de zak gehouden, als ik het zo mag zeggen. Nee, die hebben voor een deel zijn die gaan schrijven. En één daarvan is Johannes. En die zegt, Het zijn er zoveel, ik heb moeten selecteren. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan die niet geschreven zijn in dit boek. Oké, Johannes heeft geselecteerd. De kunst van het weglaten. Ik weet niet of hem dat veel moeite gekost heeft. We weten niet zo goed hoe dat proces van inspiratie gegaan is. Heilige mannen van Gods wegen hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Alle schrift is van God ingegeven. Van Gods geest door adem. De Bijbelschrijvers zelf ook. Hoe dat proces zich heeft voltrokken weten we niet. Maar Johannes laat wel merken dat hij niet alles heeft opgeschreven. Hij schrijft op een andere plek dat de wereld de geschreven boeken anders niet had kunnen bevatten. Nou, sommigen noemen dat de stijlfiguur van de overdrijving. Ik ben voorzichtig om dat te zeggen. Als de schrift dat zo zegt, dan accepteer ik dat, al snap ik dat dan niet. Maar hij zegt, deze, vers 31, zijn geschreven. Met andere woorden, wat ik dan wel heb opgeschreven, kijk daar dan naar. Opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En dan nog een keer opdat, en opdat u gelovend het leven hebt in zijn naam. Een van de eerste dingen die ik opmerkte toen ik mij in Limburg vestigde en ook in de midden van de broers en zusters kwam, is dat bij het voorlezen echte Limburgers geen onderscheid maakten tussen opdat en omdat. Ik hoorde geen verschil. Dat zagen ze wel degelijk, want als je met hen sprak, dan merkte je dat dat verschil natuurlijk opmerkte. Ik zal ons te slordig geluisterd hebben, laten we het daarop houden. Maar het is wel belangrijk, want de zin die met omdat begint geeft een reden aan. En de zin die met opdat begint, is ouderwets, geef ik meteen toe, geeft een doel aan. Tegenwoordig veranderen we dat soort zinnen in zinnen met om te. Dat geeft ook een doel aan. En opdat is geen spreektaal. Het is zelfs amper schrijftaal meer tegenwoordig. Maar Johannes vertelt hier wel heel duidelijk met welk doel hij zijn selectie heeft gemaakt. Met andere woorden, hij zegt, wat ik wel geschreven heb, heeft één heel bepaald doel aan het hart van de lezer. Hij zegt als het ware, nu hebben we even naar Thomas zitten kijken met z'n allen. Nu richt ik me weer tot de lezers. En hij zegt, ik heb dat allemaal geschreven met de bedoeling dat u gelooft, met het doel dat u gelooft, dat Jezus is de Christus. Met andere woorden, als je dat niet gelooft, dan zegt Johannes als het ware, nou, heb ik de kerk voor niks geschreven. Want dat was nou net wel de bedoeling, dat je dat ging geloven. En dat je op dat punt niet ongelovig bent. Geloven dat Jezus de gezalfde, de Christus van God is. En de Zoon van God. En, dat heeft dan een tweede effect, opdat u, en met als tweede doel, dat u gelovend het leven hebt in zijn naam. Met andere woorden, niet geloven betekent ook hier, zoals we al overdachten, het leven niet hebben. En dat is een geweldig grote consequentie. Het leven niet hebben doordat je niet gelooft. Niet doordat je verschrikkelijke dingen gedaan hebt en daarvoor straf krijgt. Natuurlijk is dat een andere manier van benadering. Ook onze werken zijn in Gods ogen onvoldoende. We hebben gezondigd en halen het niet bij die hoge standaard van de heerlijkheid van God. Maar hoe krijg je het leven dan wel? Door een heleboel goede dingen te doen, zodat Gods weegschaal gunstig uitslaat in de goede richting voor ons? Nee, opdat u gelovend, door te geloven, wanneer u gelooft, het leven hebt in zijn naam. Ik heb het wel eens tegen een ongelovige geprobeerd uit te zeggen en uit te leggen. En dan zei zo iemand wel eens, dus ik hoef dat alleen maar te geloven? En als ik dan zei ja, dan zei er wel eens iemand, nou dat is makkelijk. Zo in de zin van, dat kan toch niet waar wezen? Dat dat zo'n consequentie heeft. Ik zei, ja, maar dat is wel zo. En dan las ik het voor. En dan weet je, Gods woord heeft kracht in zichzelf. Die woorden van mij niet, maar Gods woord wel. En als we Gods woord brengen, dan mogen we er ook op rekenen dat God onze woorden kracht bijzet, de kracht van zijn eigen woord. En dat is nog steeds waar. Want die hele categorie tot en met de dag van vandaag wordt genoemd in vers 29b. Gelukkig zij die niet gezien en toch geloofd hebben. En ik hoop van harte dat iedereen in deze zaal, en we horen allemaal bij de categorie die niet gezien hebben, we hebben nooit de Heer Jezus gezien, niet voor, niet na het kruis, ook niet nu in de hemel, tenminste niet met onze natuurlijke ogen, die niet gezien hebben, en dan staat er, en toch geloofd hebben. Dat kan dus. Ja, dat kan. En gelukkig zijn er heel veel mensen die u en ik kennen, die de Heer Jezus niet gezien hebben, maar wel geloven. En hier staat, dat zijn geen mensen die met sombere gezichten, bekneld door regels, door het leven gaan. Sommige ongelovigen denken dat wij gelovigen zo in elkaar zitten. Ik kan me een leerling herinneren die een keer tegen me zei, ja, maar u kunt toch niet gewoon alles laten bepalen wat u doet en laat door een boek? Ik zei, ja, als je het zo zegt, komt het ook wel een beetje raar over. Ik heb het geprobeerd uit te leggen. Ik weet niet meer hoe ik dat gedaan heb, maar dat was gewoon een één-op-één gesprekje. En dan denk ik wel eens wat raar dat wij kennelijk die indruk wekken. Want zij had dat uit mijn woorden min of meer afgeleid. Dus ik leg alle schuld bij mezelf. Ik zal het wel uitermate onhandig en gebrekkig hebben gezegd dat ze dit verzuchten. Maar hier staat wel, en dat is toch mooi dat je dat kunt zeggen, dat je gelukkig bent als je dat doet. Niet beknellende regels, maar een boek dat leven brengt, omdat het woord van God is. En wijst op hem die leven is en leven geeft. En dat hoef ik niet te begrijpen. Ik hoef ook niet hele ingewikkelde dingen na te kunnen vertellen. Ik mag het geloven. Ik mag het accepteren. Ik mag in vertrouwen de hand leggen op hem en op zijn werk. En als het ware, net als Thomas, ervaren dat hij dat lijden ook voor mij heeft doorgemaakt. En ja, het is op zich toch bijzonder dat iemand die dood geweest is en weer leeft, nog dit soort littekens, zichtbare tekens, in zijn lichaam heeft. Het teken van de nagels staat er tot twee keer toe in vers 25. Het is ook letterlijk een teken, een merkteken, een stigma. Maar het is ook in zekere zin een teken in het kader van een verwijzing. Tekenen in de zin van vers 30. Hoewel, ik zeg meteen, er wordt een ander woord gebruikt. Ook in het boek Openbaring zien we een aantal keren iets wat ons misschien een beetje helpt. We zien daar altijd het lam dat staat daar als geslacht. En ik heb me vroeger wel eens afgevraagd, hoe kan dat nou? Want een schaap dat geslacht is, dat staat niet. Dat ligt. Maar het staat als geslacht. Kennelijk kun je zien in de eeuwigheid aan de Heer Jezus dat hij dood geweest is. Ook als we hem zien als het lam op de troon, is aan hem te zien dat dat lam dood geweest is. Zoals ook hier in de geschiedenis met Thomas zichtbaar wordt. Kennelijk is het ook voor ons niet alleen belangrijk om hier op aarde de dood van de Heer Jezus te verkondigen en aan hem terug te denken als degene die moest lijden, die zijn leven moest geven. Maar kennelijk is tot in alle eeuwigheid het nodig dat als wij hem zien, dat we nooit zullen vergeten dat hij wel moest sterven. We zien een mens in de hemel, maar een mens die gestorven is en opgewekt is. Het lam, de leeuw uit de stam van Juda, tegelijk het lam, staat als geslacht. En wij zullen dat mogen zien. En we zullen daar zijn omdat we hier op aarde en niet pas daar in de hemel zijn gaan geloven. In de hemel hoeven we helemaal niet te geloven. U hoeft niet te geloven dat ik hier sta, dat ziet u gewoon. Maar hier op aarde is dat wel nodig. In de hemel zien we hem, vallen we voor hem neer. En de kronen die we gekregen hebben, daarvan zeggen we, nee, die zijn wij niet waar. Die komt, komen u toe. Ja, hoe dat allemaal exact zal gaan, daar staan beschrijvingen van in het boek Openbaring. Die kunnen we bewonderend en dankbaar lezen. Maar zoals vanmorgen al gezegd, wat ons begrip aangaat, denk ik dat de helft ons niet aangezegd is. Want wat begrijpen wij hier nou nog van? Hoe dan ook, Thomas heeft niet een heel theoretisch verhaal afgestoken. Heeft niet laten horen op grond van welke premissen en conclusies hij alsnog heeft geaccepteerd dat wat de discipelen gezegd hadden nog klopte ook. Hij gelooft en hij zegt mijn Heer en mijn God. En ik hoop dat wij dat ook allen zeggen. En ook in ons dagelijks leven laten zien en uitstralen wat dat betekent. Zo'n Heer en zo'n God als ons leven en als onze Heer en Heiland te hebben.